Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. Naar Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit 1 Timotheus 1 vers 1 tot en met 17. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 96 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, zingt aarde, zingt die God ter ere, loof zere naam met hart en mond, vermeld zijn heil op het wereld rond, dat dag aan dag zijn roem vermeren. We luisteren dus naar 1 Timotheus 1 vers 1 tot 17, 12 artikelen en daarna het eerste van 96.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nu u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede consciëntie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars de wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hen die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijken, de onzienlijken, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
En andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Aan de beurt zijn de paragrafen 12 en 13. hoofdstuk 5, paragraaf 12 en 13. En daar belijden wij. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoogvaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schaders een vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeeld der heiligen blijkt. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weer opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige tartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heeren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn des verzoenenden Gods, waarvan de aanschouwing den godvruchtigen zoeter is dan het leven en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden en zij alzo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Tot zover belijden der kerk. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, opnieuw komen wij voor uw heilig en goddelijk aangezicht. En geef ons gepaste eerbied in ons hart, in onze houding. Dat wij beseffen dat u ons ziet en dat u naar ons hoort. En wilt u onze gebeden dan opnemen, Heere Jezus, en mengen in dat wierookvat dat voor het aangezicht uw vaders is, waarin gij de gebeden mengt met uw verdiensten. En ook zodanig opneemt dat u ze ook voor het aangezicht uw vaders neerlegt. Wat hebben we dat toch nodig, dat gij tussentreedt met uw middelaarswerk. Dat gij ons verzoent. Alvorens wij tot de heilige God naderen. Want Heere, wie zou voor u kunnen bestaan? En geef dat we dat beleven mogen. Maar bij u is toch vergeving altijd geweest. En daarom smeken we u of gij ons genadig wil zijn. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. En een besef wilt geven wat een voorrecht het is. En dat we opnieuw weer uw woord mogen verkondigen en naar uw woord mogen luisteren. Hoewel in beperkte omstandigheden, laat u dit toch nog gebeuren, dat het woord aan kracht mag doen. Daarom smeken we om de werking van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest uw knecht zalft, zodat hij opening mag krijgen in het woord. Maar ook bij het luisteren, dat we als een Lydia een geopend hart mogen ontvangen, zodat we acht gaan geven op hetgeen van uwentwege tot ons gesproken wordt. Ja, ook de leiding van uw Heilige Geest hebben we nodig. Dat zullen wij ook gewaar worden wanneer we beide artikelen behandelen. En dat is ook de behoefte van allen die u vrezen, dat zij goede leiding mogen ontvangen. En dat is de leiding van uw Heilige Geest. Zoals David dat ook bad, uw goede geest geleide mij in een effen land. Zoals u dat beloofd hebt, Heere Jezus, en die zal u in al de waarheid leiden. Heere, dat wij dan niet afgaan op eigen licht en eigen wijsheid. Maar dat wij dat leren verzaken in ons leven. En dat wij mogen afgaan op uw licht en uw waarheid. Dat die ons geleiden. Dat die ons geleiden door dit leven. En ook uit dit leven. Dat die ons geleiden als het gaat om de vlucht uit stad verderf. En het vinden van de enge poort. En het brengen bij het kruis. Heren, dat die ons ook geleiden wanneer er moeilijke wegen zijn. Wegen van kruis, moeite en verdriet, van psychische spanning, van eenzaamheid, van vastgelopen wegen, dat die Heilige Geest dan onze leidsman is. Ja, Heere, geef toch dat we mogen letten op de werkingen van de Heilige Geest, zoals die in uw woord verklaard worden, zodat we door woord en geest geleid mogen worden, dat het woord ons lief en dierbaar mag zijn, dat het woord voor ons de levensgids mag zijn. Dat we uw woord lief mogen hebben en aan ons hart mogen drukken. Dat we niet anders begeren dan naar uw woord te spreken, te denken, te handelen. O Heer, u weet dat wij van nature gericht zijn op ons eigen ik en ons eigen leventje. Maar geef dat juist ook deze moeilijke tijd waarin wij leven een prikkel mag zijn om het hiernamaals te overdenken en te beseffen dat we op doorreis zijn en dat alles een keer verlaten moet worden. En dat we alles een keer achter moeten laten, dat we dat niet mee kunnen nemen wanneer we begraven worden. Wat is het dan noodzakelijk dat de ware schat in ons hart leeft? En dat is wanneer wij bekeerd mogen zijn. Wanneer we u de Heere mogen vrezen en liefhebben. Wanneer we Christus mogen kennen voor eigen hart en leven. En we smeken u, geef toch dat dat ook voor ons de ware schat mag worden. De ware schat mag zijn. En dat we dat ook uit mogen delen aan anderen. Door getuigenis daarvan te geven. Geef daarom vrijmoedigheid in deze bange tijd. Om te wijzen op datgene wat werkelijk eeuwigheidswaarde heeft. En we bidden u voor elkaar, of u met een ieder van ons wil zijn, ook als er bijzondere zorgen zijn in het gezin of op het werk, zal het alles nog wel in stand blijven? Zullen we onze zaak wel redden? Zal ik mijn baan wel behouden? U kent ook die zorgen. Heere, dat wij toch onze zorg op u de Heere mogen werpen, zoals u dat ook beloofd hebt in uw woord. O, we bidden van u, of gij zo dan ook met bijzondere noden en zorgen wil zijn in de gezinnen, wanneer er spanning zijn in het huwelijksleven. Heere, wilt gij verootmoediging schenken. Denk aan hen die er alleen voor staan, wil ze sterken in hun taak, en dat zij mogen ervaren dat gij hen helpt. We bidden u of gij met hen wil zijn die een bijzonder zorgen kind aan hun hoed hebben toevertrouwd. O Heere, gedenk ze toch. Gedenk dan ook ons land en volk. Ook in het bijzonder onze regering. Geef ze wijsheid. Opdat zij ook goede beslissingen zullen nemen. Als het gaat om de versoepeling van de maatregelen. We bidden u of gij het coronavirus terug wilt dringen. En dat we dan niet overgaan in een zorgeloos leven. Dat wij er geen misbruik van zullen maken om ons oude leven weer op te pakken. Maar dat we het mogen zien als uw langmoedigheid. Want Heere, uw beloften moeten nog vervuld worden. Als het gaat om de komst van Christus. Uw oordelen moeten nog plaatsvinden als het gaat om de komst van Christus. En geef dat we daarop mogen zien, dat alles in dat licht staat. De belofte dat de uitverkorenen nog toegebracht moeten worden. En dat u als die grote engel, de engelen die daar staan aan de vier windstreken, klaarstaan om de winden van de oordelen over de aarde te laten gaan, in toom houdt. Nog niet, nog niet. Omdat nog niet alle uitverkorenen toegebracht zijn. En Heere, dat is een bemoediging ook voor uw dienstknechten. voor zendelingen en evangelisten, ja, voor allen die uw woord verspreiden. Maar ook de oordelen Gods die over de aarde gaan, dat wij toch opmerkzaam mogen gemaakt worden, opdat wij daar in uw voetstappen mogen horen die komende is. In het bijzonder ook de leiding die u houdt met uw volk Israël. Dat we daarop letten mogen en wij bidden u voor de Joden, wilt gij ze toch tot bekering brengen, juist ook in deze dagen waarin wij herinnerd worden aan de Holocaust. O Heere, denk aan hen die daarom treuren. Vreselijke dingen zijn er gebeurd. We kunnen dat ook zomaar geen plek geven. Als het gaat om de Godsregering, dat ligt voor ons dikwijls verborgen. Maar u hebt er een bedoeling mee. Omdat het Joodse volk ook tot verootmoediging gebracht zouden worden en wij met haar. En dat zij Christus zouden erkennen als de Messias. Heere, gedenk dan ook allen die bijzondere zorg hebben, die ook zorg dragen, ook in het midden der gemeente, de thuiszorg, de zorg in verschillende verpleeghuizen. Wilt u ook hen beschermen tegen het coronavirus en hen helpen? Geef, Heere, dat zij niet angstig zullen zijn, dat de spanning weggenomen zal worden en dat ze mogen ervaren dat gij hen wil beschermen. Heere, wij bidden u of gij zo uw zorg over ons allen wil betonen, dat wij het leren in ons leven wat het zeggen wil, dat gij zijt als een vurige muur rondom degene die u vrezen, opdat wij in de vreze des Heeren ons leven zouden mogen voortzetten, voor het eerst of bij vernieuwing. Help uw dienstknecht in de bediening van uw woord, en ook in het werk in het midden der gemeente en ook onze kerkraad. Gedenk ze toch, de broeders. Wil ze ook helpen om wegen te vinden, om contact te houden met de gemeente. En dat de gemeente ook trouw zal blijven. Dit alles vragen wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 4 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 4, ik zoek het even op, vers 3. Dan zult gij recht naar het altaar treden, dat is een altaar, en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwd op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na het angstig klagen, ons het lieflijk licht uws aanschijns dagen. En wil uw rijke gunst ons bieden. En ook het vierde, gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koren en most, dat zijn jonge druifjes wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. 3 en 4 van Psalm 4. zuivere reukwerk der gebeden, betrouwd op hem, want hij is goed. Maar velen twijfel, moede vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doch hij, o Heer, na het angstig klagen, straks na het amen van de prediking, het 7e vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten, juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Het 7e vers van Psalm 97. Eerst even een terugblik, gemeente, waar ging het de vorige keer ook alweer over? Het ging over de vraag, kan een mens er zeker van zijn dat hij zalig wordt? Nee, zeggen de remonstranten, dat weet je maar nooit hoe het afloopt. Een mens kan nog uit de genade vallen. Jazeker, zeggen de Dordtse vaders, een mens kan een gevoelige verzekering ontvangen dat hij zalig zal worden, dat hij zal volharden tot het einde toe. Maar pas op, je moet het niet verwachten van hele buitengewone dingen. Een stem die je hoort of een gezicht dat je ziet terwijl je op bed ligt. De Heere verzekert de zijnen door zijn woord en geest. Door het getuigenis van de Heilige Geest. Die geest getuigt met mijnen geest dat wij kinderen God zijn. En ook door een tere, heilige levenswandel. Zo hebben wij de vorige keer gehoord. Zeker. Het is een aangevochten zekerheid, hebben wij de vorige keer ook gehoord. De duivel is er altijd op uit om die zekerheid weg te nemen, die troost daarvan. Maar ook van binnenuit. Dat is de twijfel van het vlees, de twijfel van het ongeloof. Maar vorige keer hoorden we dat de Vader alle vertroosting hen nooit verzocht zal laten worden boven hun krachten. En dat hij opnieuw weer de zekerheid des geloofs opwekt door zijn lieve geest. Waar gaat het dan vanmiddag over, dominee? Nu, wat dat uitwerkt als een kind van God dus verzekerd wordt dat de Heere het echt voor hem tot een goed eind zal brengen. Wat dat uitwerkt in het leven. En daar willen we dan naar luisteren. De verzekerdheid der volharding, een vruchtbare wortel. Je hoort het al, het is een vruchtbare wortel. Twee gedachten, de uitwerking ervan en de voortzetting ervan. Dus de verzekerdheid der volharding, een vruchtbare wortel. De uitwerking daarvan en de voortzetting daarvan. Eerst even dat beeld wat in het thema naar voren komt. Daar valt het woordje wortel, omdat dat ook in het artikel staat. Dan denk ik aan een boom. Is de wortel ziek, dan is die boom ook ziek. En dan is de vrucht daarvan ook ziek. Is die wortel gezond, dan is de boom ook gezond en dan is de vrucht ook gezond. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte als ik het woord wortel gebruik. De verzekerdheid der volharding is dus een wortel. Een vruchtbare wortel, zo schrijf ik in het thema. Een gevoelige verzekering van de Heere. Dat de Heere door zijn lieve geest zegt, je bent de mijne. En ik zal je bewaren. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten tot het einde toe. Je zult zalig worden. Dat is een vruchtbare wortel, zo zeggen onze Dordtse vaderen. Nee. Zeggen de remonstranten, dat is ook zo gevaarlijk als je dat leert. Dat kunnen we lezen in de verwerping van de dwalingen. Die behandelen we niet, maar die volgen daarop, met name in die artikelen die parallel lopen met deze artikelen. Nee, kijk uit. Dat is een oorkussen van het vlees. Hoor je het beeld daarin? Een kussen waar je lekker op kunt gaan slapen, dat je denkt, ziezo, ben verzekerd van de zaligheid, nou kan ik lekker slapen. Niets kan mij meer overkomen, want ik word toch zalig. Dat is gevaarlijk, zeggen de remonstranten, als je zo met de zielen omgaat. Dat is zeer schadelijk voor een godvruchtige levenswandel. Want dan kun je er gewoon toch maar op losleven. Want je wordt dan toch wel zalig. Is zeer schadelijk voor de goede zeden in het midden van de gemeente en voor de gebeden en voor andere geestelijke oefeningen. De remonstranten zeggen, het is juist in iemand te prijzen als hij veel twijfelt aan zijn zekerheid.
Want als hij veel twijfelt, dat prikkelt nou juist hem om aan het werk te gaan. De remonstranten zeggen, zekerheid dat maakt geestelijke luie mensen. Makkelijke mensen. Wat zijn we vaak remonstranten? En hoe gaan de Dordtse vaderen daarmee om? Dat lezen we ook in de verwerping der dwalingen. Die zeggen, die dat leren, die betonen dat zij de kracht der goddelijke genade en de werking van de Heilige Geest niet kennen. Zie je wel. De remonstranten die verwachten het namelijk van de menselijke krachten die dan ingezet kunnen worden. Terwijl Gods woord de nadruk legt op de goddelijke genade en de werking van de Heilige Geest. En dan komen we bij 12. Daar staat dan, lees maar mee, doch zover is het, vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos maakt. Alsof ze redeneren van mij kan niks meer overkomen. Alles komt goed. Ik word toch zalig. Nee, zeggen onze Dordtse vaderen. Die verzekerdheid, die maken de gelovigen niet hoovaardig. Dat woord dat betekent hoogmoedig. Hoogmoedig in de zin van, ik ben toch wel bekeerd. En dat zal ik er altijd wel blijven. En ze maken ook de gelovigen niet vleeselijk zorgeloos, staat er. Dat betekent dat zij, omdat ze toch verzekerd zijn, makkelijk zouden worden en slordig in de levenswandel. We horen het Paulus zeggen, zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade meerder worden, dat zij verre. Daar wil hij absoluut niet van weten. Slordiger, hoe meer de genade, dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij nog in de zonde kunnen leven? Het is voor een kind van God niet meer zijn levenselement. Dat is het levenselement van een natuurlijk mens. Die zwemt als een vis in de zonde. Maar als hij één keer de genade van de Heere heeft geproefd en gesmaakt, dan zegt hij, dat is niet langer meer mijn levenselement. Dat wil ik niet langer meer. Hoe zouden ze nog in dezelfde leven? Wat is dan die zekerheid wel? Nou, dat is een wortel. Een ware wortel voor een gezond geestelijk leven. En dan gaan ze een aantal van die vruchten op een rijtje zetten in dit artikel. De eerste vrucht is nederigheid. Zeker van je zaligheid. Wat werkt dat uit? Nederigheid. Moeten we daaronder verstaan? Nou, dat is dat een mens dan gaat ervaren wat genade is. Dat verootmoedigt de mens, dat maakt hem klein. Dat geeft hem een diepe verwondering in zijn hart, dat hij zegt dat de Heere nou naar mij heeft omgezien. Dat hebben we samen gelezen ook, hoe de apostel Paulus daarover schrijft. Als hij terugdenkt aan zijn bekering, ik de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied, wat een wonder. Als de Heere dan zijn lieve geest in het hart geeft en hem verzekert dat hij een kind des Heeren is geworden, dan maakt hem dat niet overmoedig, gemeente. Maar dat maakt hem juist klein. Dat geeft hem juist dat hij het kleed van de ootmoed draagt. En dat hij het zegt, waarom was het nou op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Weten Gods kinderen echt iets van. En die nederigheid, die echte nederigheid, die wordt ook gevoed. Die wordt gevoed door twee dingen. Welke twee dingen, dominee? Door de diepere ontdekking van je verdorven bestaan. Dat is het eerste. Want dat is een doorgaand werk. Dat is maar niet iets alleen maar in de weg der ontdekking om Christus te leren kennen. Maar dat is een doorgaande zaak. Wie hij is en blijft in zichzelf. En wat is dat andere? Dat andere, dat is de grootheid en de trouw van Gods genade in Christus Jezus. Dat de Heere dat nou nooit terugneemt. Dat de Heere daar menselijkerwijs gesproken daar nou nooit geen spijt van heeft. Dat hij omgezien heeft naar mij. En dat hij trouw is aan zijn genade in Christus Jezus. Dus dat is die eerste vrucht. Tweede, de kinderlijke vrezen. We lezen het samen, nietwaar? Nou, dat is te onderscheiden van de slaafse vrees, dat weet je wel. Kategezant en de slaafse vrees, dat is iemand die bang is voor zijn meester, die bang is voor de zweep, die bang is voor de straf. Nou, dat is bij een echt kind van God niet meer. Die ziet God niet als een brede, harde meester, maar als een goedend God. Ook te onderscheiden van de knechtelijke vrezen, die vanuit een wettisch beginsel probeert om in een goed blaadje te komen bij de Heere. En dan een beloning te krijgen van de Heere, zoals de Farizeeërs deden in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus. Maar zo is het met de kinderlijke vrezen niet. De kinderlijke vrezen, dat zijn mensen die hebben een diep ontzag voor God. En die hebben God lief. En daarom doen ze het. Die hebben een diep ontzag voor God. Die ervaren ook echt de afstand die er is tussen God en hen. Die grote God. En ik als klein nietig mensenkind. Maar toch een vertrouwelijke omgang met die grote God. Een tere omgang als een verbondsgod. Die tere omgang met God gaat gepaard met een diepe eerbied voor God. En een diepe afhankelijkheid van God. Ja, ja, dat is nou een vrucht van die verzekerdheid dat iemand zalig wordt. De kinderlijke vrezen des Heren. Dat doet hem wijken van het kwaad. En staan naar Gods zaligheid, dat is de derde vrucht die genoemd wordt. De ware godzaligheid. Jazeker. Nee, het is helemaal niet waar wat de remonstranten zeggen. Die zeggen van, je maakt luie mensen. Als je dat zegt, dat je zeker kunt zijn van je zaligheid. Integendeel, het is juist een prikkel tot godzaligheid, zeggen onze vaderen. Paulus die roept daartoe op. Hij zegt, oefen uzelf in de godzaligheid. Want de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige levens, dus gewoon in je dagelijks leven, en het toekomende leven. Godzalig wandelen. Ach, daar mag Gods kind zich vanmiddag wel aan toetsen. Of die prikkel gevoeld wordt in het hart. Als je 's avonds de rekening eens opmaakt en je blikt terug op je dag. En dat je zegt, ja, heb ik me daar nou ook in geoefend? In het gewone dagelijkse leven? Of moet ik een grote traagheid bij mezelf opmerken op dit punt? Want het boze vlees hangt hem toch ook nog zo dagelijks aan. En dat boze vlees dat wordt gevoed door de duivel en de wereldgemeente. Die zoeken hen af te trekken van een godzalige levenswandel. Daarom moeten ze elke keer opgewekt worden. Oefen uzelf tot godzaligheid, zegt Paulus. Dat is immers tot eer van God. En ook tot stichting van de naaste. De wereld die let daar heel erg op, gemeente. De wereld die houdt niet van lange preken. Dat weten we allemaal wel. Maar de wereld die let wel op een godzalige levenswandel. En dan het volgende, dat is leidzaamheid in alle strijd. Leidzaamheid in alle strijd. Leidzaamheid, dat is niet leidelijkheid. Leidelijkheid, dat is dat je alles maar een beetje over je heen laat komen. Leidzaamheid, dat betekent eigenlijk vanuit het Grieks dat je eronder blijft, dat je er niet voor wegloopt. Wat staat hier dan? Leidzaamheid in alle strijd. Dat je dus daar niet voor wegloopt. En dat je daaronder blijft. Dat kan soms erg moeilijk zijn. Maar dat je in een positie je weet van, ja, de Heere heeft mij hier geplaatst. Dat kan in het gezin zijn, dat kan in je huwelijk zijn. Dat kan op je werk zijn. Maar dat je weet, de Heere heeft mij hierin geplaatst. En de Heere die zal mij niet eraan onderdoor laten gaan. Want hij heeft mij beloofd dat hij mij niet zal begeven en niet zal verlaten. Hij heeft mij verzekerd dat ik zal volharden tot het einde toe. Kijk, en de zulken die mogen dan die heerlijke vrucht van Gods lieve geest ervaren in hun hart. Dat is de leidzaamheid, dat is het geduld. Dat is er doorheen dringen in alle strijd. Dat zij toegerust worden in de geestelijke wapenrusting om zo staande te mogen blijven. En daarom in één adem voegt de Dordtse leerregels eraan toe. En in vurige gebeden. Dat is ook zo'n prikkel. Dat is ook zo'n wortel. Zo'n vruchtbare wortel. Zo'n vrucht van die vruchtbare wortel van de verzekerdheid. Dat maakt niet zorgeloos. Maar dat uitzicht juist in de beste zorg. De beste zorg die een mens kan beoefenen, dat is bidden. Want bidden betekent eigenlijk het uit handen geven. Werp uw zorg op de Heer en hij zal het maken. Psalm 55 vers 23. En als dan erbij staat vurige gebeden, dan betekent dat niet het vuur van eigen maaksel. Dat ik een beetje fanatiek doe of een beetje enthousiast doe in mijn gebed. Nee, maar dan gaat het hier om het vuur van God, de Heilige Geest. Het is God de Heilige Geest die immers zijn kinderen op de leerschool van het gebed brengt en een plaats geeft en oefent. In de strijd om juist de nood in die strijd, de zwakte in die strijd, de moeilijke momenten in die strijd voor de Heere neer te mogen leggen. En dan vervolgens staat er standvastigheid in het kruis. Ja, want dat is best moeilijk. Al Gods kinderen krijgen een kruis, gemeente. Wij verstaan daar dikwijls moeite en verdriet onder en dat kan hoor, dat het kruis is. Maar het kruis is vooral de prikkeling van het vlees. En dat zie je dikwijls, dat de Heere een bepaalde moeilijkheid in het leven juist het vlees raakt. Dat boze, luie, goddeloze, aardsgezinde, wereldse vlees. En dat de Heere dan een kruis erop legt om dat te kruisigen. Een kruis kies je niet uit. Een kruis is ook echt moeilijk. Geef vaak verdriet. Geef vaak pijn. En maak soms ongeduldig. En opstandig. Maar als de Heere dan zegt, na dit kortstondig ongeneugd, zal ik je eindeloos verheugen. Als de Heere dat dan zegt, terwijl je zucht en kreunt onder dat kruis, Terwijl de Heere je dan vertroost, die zegt, het is een verdrukking van 10 dagen. En dan zul je verlost worden van dit tijdelijk kruis. Dan zal de Heere ondertussen in het dragen daarvan zijn genade betonen, zijn kracht. Dan zal hij zeggen, je gaat er niet aan ten onder. Het is niet waar wat je zegt, David, ik zal een deze dagen nog door de hand van Saul omkomen. Echt waar, je zult er niet door omkomen, David. De Heere die zal je standvastigheid geven in dit kruis. En dan gaat het hier vooral om het kruislijden dat een mens dan moet dragen omwille van de naam van Christus. En ook als het gaat om de dwalingen. Ook de dwaling van de remonstranten. De apostel Paulus die waarschuwt de jonge dominee Timotheus ervoor om niet met de dwalingen mee te gaan. Al lijken die dwalingen soms nog zo rechtzinnig. Want er was een Joodse stroming binnengekomen in de jonge christelijke gemeenten die ze weer terug wilden brengen tot het onderhouden van alle ceremoniële wetgevingen. En dat lijkt dan zo degelijk en dat lijkt dan zo rechtzinnig. Maar het is eigenlijk een tekort doen aan de gerechtigheid van Christus. Niet in meegaan, Timotheus. Standvastig blijven in de dwalingen. In het dragen daarvan. En daarom staat er ook achteraan standvastigheid in de belijdenis. In de belijdenis. De Heere die zal het voor mij voleinden. In de belijdenis van de waarheid. De liefde voor de waarheid. Wat is dat noodzakelijk, gemeente, dat we die waarheid ook onderzoeken. Wij zijn gezegend met een enorme erfenis op dat gebied. Namelijk in wat wij hebben in onze oude schrijvers. Denk bijvoorbeeld aan de beide boeken van Wilhelmus Abrakel, De Redelijke Godsdienst. Echt niet moeilijk, o gemeente. Als u ze niet hebt, koop ze. En lees ze eens. Al zou je nou al die jaren die nu nog resten, dat boek eens doorkruipen. Het is wel zo prachtig. Dat geeft zoveel praktisch onderwijs. Of de catechismusverklaring van Ursinus. Toen Ursinus als jonge dominee de Heidelberger catechismus had samengesteld, toen ging hij colleges geven aan zijn studenten uit de Heidelberger catechismus. En die hebben studenten genoteerd. En die hebben wij nu nog steeds in de verklaring van dat schatboek van Ursinus. Of de institutie van Calvijn. We hebben een enorme schat waarin de Heere ons de waarheid als het ware op een rijtje heeft laten zetten voor ons. Ook in onze belijdenisgeschriften, jonge mensen. Dat is zo belangrijk dat je de dingen goed op een rijtje hebt. Bij dat alles zal dat je niet standvastig maken in de waarheid. Wat je nodig hebt, dat is de liefde. De liefde tot de waarheid. Dat is de liefde die de Heilige Geest in het hart uitstort van een arm verloren zondaar. Als hij door de waarheid aangegrepen wordt, dan krijgt hij die waarheid lief. En dan gaat hij wandelen in die waarheid. En dan zal hij standvastig blijven in die waarheid. En dan de laatste vrucht die genoemd wordt, dat is de vaste blijdschap in God. Dat is een belangrijke vrucht. Want als je verzekerd wordt dat je eenmaal zalig zult worden, dan geeft dat toch blijdschap. En er staat hier een vaste blijdschap. Dat is een onwankelbare blijdschap. blijdschap. Dat is de blijdschap zoals we die bijvoorbeeld lezen in Psalm 40 vers 18. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Te midden van de strijd, te midden van het dragen van het kruis, te midden van de moeite, toch de wetenschap dat de Heere me niet zal begeven en dat de Heere van me af weet, gemeente. Dat de Heere mij, arm en verloren zondaar, genade heeft betoond en dat Hij trouw is. Ja, als we dan het slot lezen van artikel 12, dan staat er en dat de overdenking van die weldaad, dus die weldaad van de verzekerdheid der volharding, hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenis der Heilige Schrift en de voorbeeld der heiligen blijkt. Kijk, en wij weten ook dat dat allemaal ten dele is. Gods kinderen moeten zich dikwijls aanklagen dat er zo weinig van terecht komt. Maar als het erop aankomt, dan begeren ze niet anders dan in oprechtheid voor het aangezicht van God te wandelen. En God die zal die liefde die in het hart is uitgestort voeden, sterk onderhouden. En niemand zal die liefde uit kunnen blussen. Het kan soms smeulen, roken, stinken zelfs. Denk maar aan het beeld dat Jesaja 42, dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Dat is echt niet zo'n aangenaam beeld van een kind van God hoor, als hij een rokende vlaswiek geworden is. Dat hij bijna uitgedoofd is. Maar toch zal hij die olie des geestes niet wegnemen. Want Gods woord zegt ons: dit volk heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof verkondigen. Het zijn allemaal vruchten, gemeente, die voortkomen uit de ware wijnstok. Het zijn allemaal vruchten die voortkomen uit Christus. Zij leren in hun leven: uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. De voortzetting daarvan. In artikel 13 komen de Dordtse vaderen nog even terug op dat er kinderen van God zijn die een hele diepe val meegemaakt hebben. Die in een ernstige zonde terecht zijn gekomen. En dat zij gelukkig toch weer door Gods genade opnieuw tot bekering zijn gebracht en hersteld zijn in het geestelijke leven. En wat zij dan opwerpen, dat is: als zij dan weer hersteld zijn na zo'n donkere weg in hun leven, maken zij dan geen misbruik van Gods onveranderlijk welbehagen? Of hebben ze leergeld betaald uit hetgeen er gebeurd is? Dat is eigenlijk het onderwerp van artikel 13. Zeggen ze: eens bekeerd, altijd bekeerd? Of bidden ze: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn? Waar letten ze dan op als deze dingen geschieden, gemeente? Waar letten ze dan op? Nadat de Heere hen hersteld heeft, dan letten ze op Gods aangezicht. Gods aangezicht komt namelijk in artikel 13 naar voren. En Gods aangezicht was voor de oud-testamentische gelovigen eigenlijk het moment dat zij verschenen in de tempel. Dan verschenen ze voor Gods aangezicht. Dat was natuurlijk niet gebonden aan een plaats. Maar de oud-testamentische gelovige wist: Gods aangezicht, dat is Gods tegenwoordigheid. En dan in het bijzonder Gods gunstrijk aangezicht. Kijk, en degene die diep gevallen zijn van Gods kinderen, zoals David en Petrus en Simson en anderen, en wie niet eigenlijk, daar kom ik straks ook nog op terug, die hebben volgens artikel 13 misbruik gemaakt van Gods vaderlijke goedertierenheid. Dat staat aan het eind, die uitdrukking. Misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid. En dat is heel wat, gemeente. Dat doen ze opzettelijk. De wegen des Heren verlaten. Ik moet hierin wat bijstellen. Ik heb een paar keer geleden gezegd dat Gods kinderen niet opzettelijk zondigen, maar moet ik terugnemen. Ik heb dat bij Calvijn ook nog gelezen. Dat ze dat toch wel doen. Vanuit die oude natuurgemeente die nog niet helemaal dood is. Oh ja, zeker. Somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Dat gebeurt ook. Maar helaas. Dat staat hier bij artikel 13. Misbruik maken van Gods vaderlijke goedertierenheid. Daar moet je eens over nadenken wat dat is. Er zal een kind van God alleen maar bedroefd onder worden als hij dat overdenkt. Dat je dat doet. Misbruik maken van Gods vaderlijke goedertierenheid. Zeker de zonde heeft de doodsteek gekregen in de wedergeboortegemeente. Maar die zonde wil niet dood. Adam wil niet dood in een kind van God. Kijk, en daar speelt de duivel nu op in. En de wereld. En hij spant een strik der verzoeking voor de pelgrims. En als zij dan misbruik maken van Gods vaderlijke goedheid, dat zij toch zondigen, gemeente. Wat gebeurt er dan? Daar reageert God op. Dan verbergt hij zijn aangezicht voor een kind van God. En onze Duitse leerregels typeren dat als iets dat bitterder is dan de dood. De dood is toch wel ontzaglijk. Maar dat is bitterder dan de dood. Er staat in Psalm 30, toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Er staat in Jesaja 54, vers 8, in een kleine toren heb ik mijn aangezicht voor u verborgen. Dus dat gebeurt, gemeente. Een voorbeeld uit de Bijbel. Simson. Simson die bij Delila ligt. En dan komt hij helemaal in die fuik terecht. Hij wordt er helemaal in meegezogen. En dan horen wij de overmoed van het vlees. Als hij nadat Delila zijn haren heeft geknipt, jongens en meisjes, omdat hij zijn geheim heeft verraden, opstaat en zegt, ik zal ditmaal die Filistijnen verslaan. En dan staat er in Richteren 16 vers 20. En hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Dat had hij niet in de gaten. Dat de Heere zijn aangezicht had verbergen. Dat de Heere zijn werking teruggetrokken had. Nee, niet zijn lieve geest in het hart. Niet zijn eeuwige liefde in het hart, maar wel de werkingen daarvan teruggetrokken. En gemeente, dat wordt niet alleen veroorzaakt door grove zonden. Dat moeten Gods kinderen zich bewust zijn. Dat God dan pas zijn aangezicht verbergt. Wanneer er een hele grove zonde plaatsvindt. Althans naar menselijke maatstaven een grove zonde. Maar Ook wanneer er schijnbaar onzichtbare zonden aan de hand worden gehouden. Om maar eens een schijnbare onzichtbare zonde te noemen in het leven van Gods kinderen, dat is geestelijke hoogmoed. Geestelijke hoogmoed met genade, ja dat kan. Dat je hoogmoedig wordt met je eigen bekering. En dat je vindt dat de wijze waarop u bekeerd bent, dat dat toch wel heel uniek is. En dat je dat toch maar heel weinig hoort. En dat je op die manier ook een ander afmeet. En dat je geestelijk hoogmoedig wordt. Bijvoorbeeld een schijnbaar onzichtbare zonde is ook de nalatigheid. De zonde van nalatigheid. Niet zozeer de zonde van bedrijf. Maar dat je nalaat waartoe de Heer je roept. Of dat je in beslag genomen wordt door de tijdgeest. Door de aardse beslommeringen. En dat dan de Heere bedroefd wordt. Gods geest uitgeblust wordt. En dat hij zijn aangezicht verbergt. Bitterder dan de dood. Dat kwelt de ziel, gemeente. Dat doet de liefde verflauwen. Dat doet de hoop kwijnen. Het geloof is dan niet werkzaam. Dor en dood schaat hij over de aarde. Eigenlijk ook nauwelijks bereid om echt schuld te erkennen en te belijden. Als hij zo over de aarde gaat, is er ook eigenlijk nauwelijks echte behoefte aan verlossing. Dan krijgt de duivel kans om hem neerslachtig te maken. Maar wat lezen wij in artikel 13? Dat dit toch tijdelijk is. Want weet u wie dit niet uit kan houden? Menselijke wijs gesproken, dat is God zelf. Omdat God een eeuwige liefde heeft voor zijn kind, zal toch die verberging van Gods aangezicht tijdelijk van aard zijn en brengt de Heere hemzelf terecht. De Heere die verootmoedigt hem en hij brengt hem in de schuld voor God en hij vergeeft hem al zijn ongerechtigheden omwille van de verdiensten van Christus. Daarom God is niet een willekeurig God. God die reageert op zijn kind. God is een komende God. Een zich terugtrekkende God. Maar ook weer een terugkerende God gemeend. En dat is Christus nou verborgen. En toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat de grond gelegd zou worden, dat de Heere nou ook zijn ondeugende kinderen van God niet verlaat. Maar zich weer ontfermt en ze opzoekt. Wat doet hij dan? Naast de verootmoediging gemeend, wekt hij ook weer het verlangen op naar Gods aangezicht. Psalm 4, Psalm 42. Verheft gij het licht uws aanschijns over ons, o Heere, Psalm 4. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Psalm 42. En dat in de weg van schuldbesef en boetvaardigheid, gemeente, dat hij de zonde gaat bewenen voor Gods aangezicht en gaat zeggen, eigen schuld, Heere, dat gij uw aangezicht voor mij moest verbergen. En dat hij zich weer tot de Heere keert en dat hij gaat ervaren dat de Heere in Christus zich over hem ontfermt en dat hij het beleven mag, wat we straks ook gaan zeggen, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechten van hart. Ten troost verspreid in smarten gemeend. En als hij dan dat weer beleeft. Zo werpen onze Dodge leerregels op. Dat de Heere weer terugkeert en dat de Heere trouw is. En dat de Heere niet laat varen het werk dat hij begonnen is. Als hij dan weer terugkeert in het leven van hen die zo diep gevallen zijn. Brengt dat in hem niet enige dartelheid voort, staat er dan? Dat woordje dartelheid, dat betekent overmoedigheid, gemakzucht. Dat het dus toch ook niet zo erg is dat iemand dan diep valt, want hij kan toch niet uit de genade van God vallen. Nee, gemeente. Want als hij zo zou zijn, dartelheid, overmoedigheid, en hij zou daarna gewoon weer terugvallen in diezelfde zonde, bij wijze van spreken, dan toont hij dat zijn bekering niet echt is. Echt niet. Daarom moeten wij dat onderscheid maken tussen een oprecht kind des Heren en de huichelaar. De huichelaar die maakt daar wel misbruik van. De praatgodsdienst. Maar Gods volk, die ervaren dat als een vruchtbare wortel. Dat de Heere hen herstelt in het geestelijke leven. En dat de Heere trouw is in zijn genade. Dat staat ook heel duidelijk in dit artikel. Er staat immers maar een veel grotere zorg om de wegen des Heeren vlijtiglijk waar te nemen die van tevoren bereid zijn. Dat betekent de wegen van de Heeren die als het ware uitgestippeld zijn in het woord van God, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden en opdat het aanschijn des verzoenenden Gods weer terugkeert. Dus met een veel grotere zorg de wegen van de Heere waarnemen. Zij veronachtzamen de godzaligheid daarna niet. Een grotere zorg, wat is dat? Een grotere zorg, dat is dat ze op de knieën gaan en dat ze: Heere, Heere, kan me nog wel eens een keertje overkomen. Kan me nog wel eens een keer overkomen. Heere, wilt u mij bewaren op al mijn wegen? Heere, wilt gij mijn voetstappen zetten in het spoor van uw geboden? Weet je waar ze veel om bidden? Om de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest hun leidsman zal zijn. Dat de Heilige Geest hen kracht zal geven om tegen de zonde nee te zeggen. En dat de Heilige Geest hen zal vertroosten met de vergeving van zonden. Dat de Heilige Geest hen zal oprichten en leert steunen op de staf van Gods woord, gemeent. Dat de Heilige Geest hen voor zal gaan, leiding zal geven en leert wandelen in de wegen des Heeren. Want ze weten het. Als ze afwijken van de wegen des Heeren, dan verbergt God zijn aangezicht. Maar als ze wandelen in de wegen des Heeren, dan zullen ze meer vertroosting ervaren van wie de Heere wil zijn voor zijn volk, gemeente. Dan zullen ze des te meer genieten van Gods vriendelijk aangezicht. Dat geeft immers vrolijkheid en licht in hun hart. Dat geeft hen ook meer een verlangen om straks eenmaal bij de Heer te mogen zijn. Dat geeft hen ook meer een verlangen om straks dat hemelleven volmaakt te mogen beoefenen zonder zonde, zonder duivel, zonder wereld, zonder verleiding. Dat geeft hen ook meer een verlangen om verlost te mogen worden van dat goddeloze vlees. Geeft hen verlangen naar de Heer. Om altijd bij de Heer te mogen zijn. Dat geeft hen een verlangen. Om echt altijd voor de Heer te leven. dat niet zeggen dat ze niet opnieuw weer in een diepe val terecht kunnen komen? Jazeker, daar waarschuwen ook onze vaderen voor aan het eind. En zij al zo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Dat zou een hele ernstige zaak zijn. Daarom zullen Gods kinderen zichzelf op dat punt verdenken. En hun boze hart als gevaarlijk zien. Een gevaar van binnen en ook van buiten, de verleiding van buiten. Dat geeft een teer, afhankelijk gebedsleven door de werking van de Heilige Geest. Dat ze zeggen, Heer, houdt u me toch alstublieft vast. Wilt u me alstublieft beschermen, wilt u me alstublieft staande houden, Heere. Heere, doe mij toch steunen op u alleen. Geeft die verzekerdheid der volharding. Onverschilligheid? Nee. Zorgt die ervoor dat het een oorkussen is voor het vlees? Volstrekt niet. Maar het is een vruchtbare wortel. Tot godzaligheid, tot nederigheid. Gemeente, jongens en meisjes. Ik houd u een keuze voor. Zoals Mozes dat deed. Die duidelijk die twee wegen voorgehouden heeft bij zijn afscheid. Dood en leven heb ik u verkondigd. Kies dan het leven. Opdat je niet voor eeuwig om zult komen. Amen. Geef ons toch een teer en een nauw gebedsleven aan de troon van uw genade dicht bij u, o Heere. Voor het eerst of bij vernieuwing, opdat wij ver van de zonde zouden leven en dicht bij u, de Heere, zouden wandelen. Zouden wandelen in het spoor van uw geboden en dat door de genade van uw Heilige Geest, die het neemt uit Christus, de volkomen leidsman des geloofs, die het voor uw volk en kinderen verworven heeft, dat ze tot het einde toe bewaard zullen worden, tot de zaligheid. Wat een wonder is dat, een wonder van uw trouwhoudende genade. En Heere, als er zijn onder ons die wel het genadeleven kennen, maar die zo dor en doods over de aarde gaan, wil ze dan nader ontdekken en de oorzaak laten zien van wat, waardoor dat komt. Opdat zij tot verootmoediging gebracht zullen worden. En dat gij uw vriendelijk aanschijn weer zou laten zien in Christus Jezus. En Heere, wilt gij uw volk en kinderen vasthouden als zij in de vrezen des Heeren mogen wandelen.
dat zij nederig van hart mogen zijn en dat ze standvastig mogen zijn in hun belijdenis en in het dragen van de kruis en drukwegen. O Heere, wilt Gij de onbekeerden in ons midden gedenken, dat zij toch ook dat leven der genade zouden mogen ontvangen. Denk aan hen die bekommerd zijn, die het moeilijk hebben, die veel strijd hebben in de toe-eigening des heils. Heere, wilt Gij hun uw lieve geest schenken, opdat ze naderbij gebracht mogen worden en doorbrekend licht zouden mogen krijgen. Dat zij het mogen zien dat het niet alleen voor anderen is, maar dat het ook voor hen is. Heere, gedenk ons zoals we deze plaats verlaten. Wilt Gij ons de komende week weer sterken in onze dagelijkse taak. En bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor een onverzoende dood en aanvaard onze dank. En dat in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 25 en daarvan het vierde vers: Heren, goedheid kent geen palen. Het vierde van 25. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.